Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michaud.
En mijn naam is Jaap de Bruin. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis. Onderweg maken we kennis met doeners en idealisten die werken aan een gezonde Nederland en de zorg van de toekomst.
Elke aflevering nodigen we twee gasten uit met een nieuwe blik op zorg. Iemand van VGZ en iemand uit de wereld van zorg en gezondheid.
We zoeken naar gedeelde drijfveren en inspirerende voorbeelden.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er ook op een nieuwe manier naar kijken. En waar nodig, stellen we af en toe onverwachte vragen.
Laten we snel beginnen. Welkom bij Nieuwe Blik op Zorg.
Mensen die ouder worden zijn kwetsbaarder. De kans op vallen neemt toe. Een longontsteking is veel heftiger op latere leeftijd, om dan maar te zwijgen van de gevolgen van een hersenbloeding. Als ouderen zoiets overkomt, komen ze vaak eerst in het ziekenhuis terecht. Daarna begint de zogenaamde revalidatie. Het is vaak een intensief en langdurig traject in een kliniek. Met de toenemende tekorten aan zorgpersoneel is dat niet langer houdbaar. En het is de vraag of de oude manier van revalideren ook het best passend is. Hanneke Hofman, oud-fysiotherapeut en sinds 2010 actief in de revalidatiezorg, denkt dat het anders kan. Ze pleit ervoor om revalidatietrajecten te deprofessionaliseren. Sinds kort is ze directeur-bestuurder van Gouden Hart, een club van fysio's, ergotherapeuten en specialisten ouderengeneeskunde die ingeschakeld worden bij revalidatiezorg in diverse organisaties. Marika Verbeek is innovatiemanager bij VGZ en samen met Hanneke zoekt ze naar manieren om de revalidatiezorg te vernieuwen. Het uitgangspunt daarbij is opname in een kliniek als het moet, maar thuis revalideren als het kan. We hebben Hanneke en Marika uitgenodigd om te vertellen hoe zij de toekomst zien.
Ja, welkom. We hebben een vaste beginvraag, Hanneke, die stel ik als eerste aan jou. Wat is jouw definitie van gezondheid?
Gezondheid is dat je zelf regie kan houden over wat je wil in het leven. Dus je kan je heel gezond voelen, ook al ben je ziek, volgens de professionele zin van het woord.
Ja, mooi. Kernachtig ook. Hoe zie jij dat, Marika? Wat is gezondheid voor jou?
Jezelf goed voelen. Ook ondanks wellicht een aandoening of juist niet. Echt toe doen, je ding kunnen doen. Dat is voor mij gezondheid.
Dus er zit ook iets bij van zingeving. Niet alleen maar de pure lichamelijke of geestelijke kant.
Als ik vanuit mezelf redeneer, dan als ik goed voor mezelf kan zorgen, maar ook voor mijn naasten, dan vind ik dat ontzettend belangrijk.
Ja. Oké, dankjewel. Nou, welkom. Cedric zei het in de inleiding al, Hanneke. Je pleit ervoor dat er echt iets verandert in de revalidatiezorg. Wat moet er veranderen? Wat is er eigenlijk mis in de huidige manier van werken?
Ja, er is al een enorme verandering gaande. Cedric zei net, de langdurige revalidatietrajecten, die bestaan al niet meer. Gemiddelde revalidatieopname is teruggedrongen tot 30 dagen. Maar dat betekent heel veel voor de inhoud van zorg, wat je kan betekenen voor de professionals. En die opnameverkorting die is belangrijk, niet alleen vanwege de zorgkloven, dus meer vraag, minder professionals. Maar ook belangrijk om zo snel mogelijk weer regie over je leven te kunnen voeren vanuit re-ablement-gedachte.
Wat is dat, re-ablement?
Dat je zelfstandig je dingen blijft doen. We zijn nogal geneigd om binnen de professionele zorgwereld heel veel zaken over te nemen. Dat is onze traditionele gedachte. Dat is ook wat er verwacht wordt van ons als zorgorganisaties. Maar we beseffen ons, en ons is dan zowel de professionele organisatie als de patiënt en zijn naasten, beseffen ons niet voldoende wat de impact is als je 30 dagen een vaardigheid niet meer doet. Dus als we 30 dagen bijvoorbeeld de medicatie over gaan nemen, omdat dat van de IGJ nagelvast moet en niet op de keukentafel mag zoals dat thuis is.
De IGJ is de Inspectie voor Gezondheidszorg.
Ja. Ja, klopt. Mm-hmm. Dus die stelt als voorbeeld dat moet of in een kluis of nagelvast of in een medicatiekar. Maar thuis had iemand het gewoon op zijn keukentafel en kon dat gewoon nemen. En dat ging in de meeste gevallen gewoon goed. Op het moment dat wij dat 30 dagen anders gaan doen, dus ofwel in een kluisje ofwel het overnemen, dan betekent dat op het moment dat die patiënt weer terug naar huis gaat, hij eigenlijk zijn regie is verloren en zijn vaardigheid is verloren en thuis door een andere professional weer overgenomen moet worden.
Ja, want we hebben het hier, dat zei ik in het begin ook, we hebben het over de doelgroep van kwetsbare ouderen. Die hebben vaak al iets, een kwetsbaarheid of dat ze wankel op hun benen zijn, dat ze al medicatie hebben, dan gebeurt er iets ingrijpends waardoor ze in het ziekenhuis komen. Dan komen ze eigenlijk via een omweg revalidatiekliniek uiteindelijk weer thuis.
Ja.
En je zegt, in die revalidatiekliniek wordt eigenlijk meer zorg geleverd dan mensen daaraan vooraf gewend waren.
Nou,
en wat nodig is?
Ik denk dat dat ook al begint in het ziekenhuis. Hè. We zijn als systeem heel erg ingericht op het overnemen, op het risico mijden. We voelen ons heel verantwoordelijk. We komen vanuit een zorghart. Hè. Iedereen in de zorg werkt vanuit een passie. Maar ook de ouderen komen vanuit een overtuiging dat als je zorg nodig hebt, dat je recht hebt op zorg en dat alles zorg is. Dus ook de dingen die je misschien nog zelf kan doen. En de vraag is of dat dan ook overgenomen moet worden door de professional. Maar ook wat het lange termijn effect is als die professional het daadwerkelijk overneemt.
Ja, en wat we volgens mij proberen aan te geven is als je anders gaat kijken naar revalidatiezorg. Dan ga je meer de persoonlijke thuisdoelen centraal stellen. En kijken hoe ga je thuis weer verder met je leven. En wie is daar, wie zijn daar en kunnen die ook een rol spelen in de revalidatie tijd bij een geriatrische revalidatieinstelling.
Maar dat, als je die persoonlijke doelen als uitgangspunt neemt, hè, dan is maar heel de vraag, als je in een ziekenhuis terechtkomt, in hoeverre de mensen die, waar je dan mee te maken krijgt, de specialist en de verpleegkundige, in hoeverre die doelen überhaupt kennen?
Nou, ik denk dat daar ook wel, je wil eigenlijk kijken naar de totale keten. He, want de verwijzing vanuit het ziekenhuis naar de geriatrische revalidatiezorg is vaak medisch gericht. En dan gaat de revalidatie aan de slag van hoe kan ik dat dan omzetten naar weer vertrouwen opbouwen terug naar huis. En eigenlijk wil je daar een drempeloze keten van maken.
En dat vertrouwen opbouwen is vaak in combinatie juist met de naaste. Dus op het moment dat wij een patiënt hebben die een hersenbloeding heeft doorgemaakt en de partner deed thuis al heel veel, dan is het zo fijn als ze met elkaar ook dat vertrouwen weer tijdens die revalidatie kunnen opbouwen.
Ja.
Dus ofwel in de oefenzaal, ofwel misschien ook bij het wassen of in bed leggen. Het kopje koffie schenken, want bij ons staat dat potje suiker niet op dezelfde plek als dat het thuis staat.
En in hoeverre is die ruimte er dan in revalidatieklinieken om naast ook echt een rol te geven?
Steeds meer, denk ik. We hebben de luxe vaak dat we eenpersoonskamers hebben. Dus dat er ook heel makkelijk een naaste bij kan slapen. En dat ze ook samen hun dag in kunnen delen. En ik denk dat het zo belangrijk dat iemand regie kan houden over zijn eigen dag. En niet gaat zitten wachten totdat de professional, de fysiotherapeut of de arts aankomt waaien. Nee, je hebt zelf een rol in die korte periode dat je bij ons ook aanwezig bent.
Ja, en ik denk ook de naaste. Het gaat niet alleen over de patiënten in de geriatrische revalidatiezorg. Als er naasten zijn, partners, hebben vaak daarvoor ook al een rol gehad in zorg en welzijn. Van het samen zijn. Bijvoorbeeld stomazorg. Nou ja, en dat is dan zeg maar wel, vind ik wel een mooi onderwerp om over na te denken. Hoe kan je dat goed organiseren dat een partner of een naaste daar nog steeds een rol in kan spelen?
Want, maar ik hoor je eigenlijk, ik hoor dat je niet letterlijk zegt, maar tussen de regels door hoor ik jullie zeggen, die partners die kunnen dat, die kunnen de stoma verwisselen bijvoorbeeld. Maar zodra ze mensen in een ziekenhuis terechtkomen of in een kliniek, kan dat niet meer. Waarom kan dat niet? Het klinkt eigenlijk zo logisch.
Het klinkt heel logisch en ik denk dus ook heel belangrijk om dat samen als systeem te blijven doen. Omdat je het straks ook weer moet doen als je weer thuis komt. Hè? Want dat is altijd het doel van revalidatie. Maar het mag. Vaak niet. Hè. Dus de regels zijn dat binnen onze muren het door een big geregistreerde professional moet gebeuren. Maar anderzijds zitten er ook heel veel overtuigingen bij de professionals. Wat als ik dit loslaat aan die naaste? Gebeurt het dan goed? En wat als er een fout gemaakt wordt? Ben ik dan verantwoordelijk als individu of als organisatie? Daar zitten heel veel oude overtuigingen in. Dus zowel aan de professionele kant als aan de zorgkant van de naaste, van de patiënt. En die overtuigingen die gaan we met elkaar langzaamaan loslaten.
Ja, het heeft heel erg met verwachtingspatronen te maken, hoor ik eigenlijk zeggen. Maar ook met een soort van mensbeeld misschien wel. En ook een beeld van wat zorg is en wat niet zorg is, toch?
Absoluut. We verwachten nu heel veel van onze verpleegkundigen. Het kopje koffie inschenken, alles. Terwijl heel veel onderdelen daar een patiënt of de naaste zelf in kunnen doen. En ik denk dat we het kopje koffie dan niet, maar ook op heel veel elementen we allerlei innovaties inzetten. Die vaak ook al thuis gebruikt werden, maar dan vervolgens in het ziekenhuis en in een revalidatiecentrum niet gebruikt kunnen of mogen worden. Omdat daar geen bekostiging voor is of omdat de systemen niet aansluiten. Ik denk dat dat is ook waar Marika en ik gesprekken over hebben. Van hoe kunnen we dat nou door de keten naadloos aan laten sluiten, zodat die verwachtingen ook daarin veranderen en helder worden.
Anneke, ik hoorde je aan het begin zeggen dat langdurige revalidatietrajecten eigenlijk niet meer bestaan. Dat gemiddelde revalidatie nu terug is gebracht naar 30 dagen. Waar komt die vandaan?
Bij de verzekeraars.
Nee, ja, exact. Maar, wat was het getal?
Toen ik ooit lang geleden begon als fysiotherapeut in de revalidatie van ouderen, dus voordat de GGZ echt als sector bestond, was dat zo'n half jaar tot een jaar dat mensen revalideerden na een hersenbloeding.
Zo, en dan komt mijn vraag aan Marika. Het is nu 30 dagen, waar zou je hem heen willen?
Nou, ik denk dat we op dit moment best wel op een mooi niveau beland zijn met elkaar in de hele sector geriatrische revalidatiezorg. En dat we nu met elkaar, en dat is eigenlijk ook waarom ik het zo inspirerend vind om met Hanneke hierover te praten en van gedachten te wisselen. Hoe doe je dit dan goed in de praktijk? Hè? Dus je hebt 30 dagen om met medische professionals te gaan revalideren. En hoe maak je nou zo goed mogelijk die vertaalslag dat je vertrouwen krijgt om weer terug naar huis te gaan? En dat is denk ik de crux waar we nu voor staan. En wat ik mooi vind is dat heel veel zorgorganisaties die ook deze zorg bieden, functioneel revalideren in hun visie hebben staan. En ik ben zo benieuwd naar welke goede voorbeelden, welke krachtige voorbeelden zijn er, waarop dat het in de praktijk ook gewoon voet aan de grond krijgt, zeg maar.
Maar ik hoor, er is geen kwantitatieve doelstelling vanuit de verzekeraar, maar wel kwalitatief.
Nou ja, we hebben natuurlijk vanuit onze inkoopdoelstellingen hebben we gewoon een benchmark waarop dat we afspraken maken met de verschillende zorgaanbieders.
Ja, dus je maakt vergelijking met hoeveel, ja, heet dat lichtdagen ook in de revalidatie?
Ja, gemiddelde lichtduur. Ja. En ik denk dat we daar wel een beetje aan de ondergrens gaan zitten. Omdat je ook ziet dat de impact op de keten die er achteraan komt, groot wordt. Hè? Dus we willen ook met elkaar dat thuiszorg het behapbaar houdt. Dus we moeten mensen wel duurzaam met ontslag laten gaan. Dus je moet vanaf opname heel erg kijken, wat zijn die ontslagbepalende doelen? Wat is het netwerk, de naaste, de woning? En hoe ga je dat ontslag duurzaam en veilig, zodat iemand thuis verder gaat revalideren? Want het is nooit klaar.
Als je zaken gaat overnemen, en dat is eigenlijk het punt wat Hanneke zo mooi maakt, dan vermindert je zelfregie. En het gaat hier al over kwetsbare mensen. Als je vervolgens geen stappen zet naar hoe kan ik dingen thuis weer gaan doen, dan wordt ook de vraag op vervolgzorg, zowel bij een huisarts als bij een wijkverpleging, wordt groter.
Ja, het risico dat jullie zien, als ik het goed begrijp, is dat mensen eigenlijk afleren dat ze sommige dingen zelf hebben gedaan, doordat ze eerst in het ziekenhuis en dan in een revalidatiecentrum, kliniek terechtkomen. En daarna een beroep doen op de wijkverpleegkundige om dingen te doen in plaats van dat ze het weer zelf gaan doen. Klopt dat?
Ja, en ik denk dat is heel belangrijk dat we dus proberen om die regie tijdens de revalidatie groot te houden op de dingen die ze voorheen zelf deden. Maar daar hoort ook een stukje acceptatie bij. Hè? Dus thuis ging het pilletje misschien niet altijd op het juiste tijdstip in de mond of werd het vergeten. Of misschien wel een keertje aan de hond gegeven. Dat moeten we ook accepteren in de revalidatiezorg, dat het niet 100% altijd goed gaat.
En toch, het klinkt ook zo simpel. Kun je echt stellen dat hoe langer je mensen helpt, hoe hulpelozer ze worden?
Absoluut.
Oké, okay. En dat is niet gewoon één argument die we gebruiken om mensen minder lang te helpen en ervoor te zorgen omdat er een zorgkloof is.
Nee, en dat is wel het grote risico dat vaak revalidanten op het moment dat we zeggen, goh, u kunt nu zelf uw boterhammen smeren, dus wij doen dat niet meer voor u. U heeft dit geleerd onder begeleiding van de ergotherapeut, dat als een straf voelt. Ik moet nu zelf mijn ontbijt gaan maken. Terwijl het eigenlijk een applaus waard is dat iemand dat weer kan.
Wordt het dan ook gebracht met slingers en feest? Gefeliciteerd, het mag weer?
Nee, ik denk dat we daar als zorgorganisatie echt nog wel stappen in kunnen zetten. Maar De realiteit is natuurlijk ook dat het heel druk is. Dus dat je dit soort kleine feestjes, die voor een revalidant heel groot zijn, niet letterlijk altijd kan vieren.
Dat laatste wat je zegt, dat het heel druk is, intrigeert me wel. Want ik hoor jullie eigenlijk ook een beetje zeggen, die omslag naar dingen loslaten en soms je normen wat lager stellen, dat is heel moeilijk. Maar tegelijkertijd, als je de enorme werkdruk ziet, dan zou je zeggen, iedereen zou het als een verlichting moeten zien als je sommige dingen niet meer hoeft. Of als je kunt zeggen, nou, de partner van die mevrouw is er toch gewoon, laat die lekker op de medicijnen letten, dan hoef ik het niet te doen.
Absoluut. Maar daar zit dus ook nog een onrust in, hè, bij de medewerkers. Van wat als ik het loslaat, ben ik dan ook niet meer verantwoordelijk? Nog steeds wel een hele grote rapportage, eis en drang, denk ik.
Ja, want je moet wel allerlei vinkjes zetten en tegen de inspectie kunnen zien, we hebben dat onder controle.
Ja, maar ik denk ook dat door die kortere lichtduur de intensiteit van de revalidatie enorm is verhoogd. Hè. Zo'n opname- en ontslagproces, dat zijn de drukste periodes. Dus door een kortere lichtduur hebben we misschien wel 2-3 keer zoveel revalidanten als een paar jaar geleden. Dus dat levert ook weer druk op, maar wel hele mooie trajecten.
Ja, maar wat ik bedoel te zeggen is dat ik me zou kunnen voorstellen dat doordat die druk hoger is geworden, zeg maar, dat het kantelpunt van ja, ik kan of moet misschien wel bepaalde dingen loslaten als professional, dat dichterbij is gekomen. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, ik denk dat het moet gaan over de regie en zelfstandigheid van de patiënt en niet over over de drukte van de professionals en dat als argument gebruiken. Mijn overtuiging gaat echt, deze route moeten we hebben zodat iemand zelfstandig blijft en de keuzes kan maken die hij zelf belangrijk vindt.
En niet alleen voor die naaste, maar ook voor die partner. Zo belangrijk dat je thuis komt en dat je... Want je hebt altijd voor je partner gezorgd of dingen overgenomen, kleding klaargelegd, stomazorg gedaan. En dan in één keer mag je niks meer doen en je voelt je dan hartstikke verloren. Ik weet het uit mijn eigen praktijk bij mijn vader en moeder. En hoe fijn was het voor mijn moeder dat ze na overleg met de zorg mijn vader gewoon elke dag kon gaan douchen. Zo kon zij nog een bijdrage leveren en actief deelnemen aan het leven van. En daar zit een stukje welzijn, denk ik. Het gaat er eigenlijk om dat je het onderdeel welzijn, wat je thuis vanzelfsprekend vindt, dat je dat ook mee kunt nemen tussen de muren van een ander huis. Ja,
en ik kan me voorstellen dat het herstel van mensen zelfs sneller gaat als je op zo'n vertrouwde manier met mensen...
Ja, het is mijn droom dat de partner 24/7 rijk bij is. En niet om het over te nemen vanuit de zorgkloof, er zijn te weinig professionals. Maar juist om samen je ritme en je balans weer te vinden. De dingen te blijven doen die je altijd deed. Samen weer het vertrouwen te vinden om terug naar huis te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat de echte ontslagen sneller en met meer vertrouwen gaan op het moment dat de partner ook een aantal nachten mee heeft geslapen.
Ja. Dan gaat het ook om het opbouwen van dat vertrouwen om weer terug naar huis te gaan met elkaar. En soms is het geen partner, maar is het een zoon of een dochter of een broer of een zus. En soms is het ook gewoon goed met elkaar kijken. Wat ik hiervoor kon, kan ik nu niet meer. Wat kan ik dan wel? En dat stuk ook heel erg goed meenemen. Want je kan niet altijd terug naar datgene wat je had. En hoe kun je dat stuk acceptatie ook weer meenemen? Dat ook wel zijn.
En ik denk dus ook daarin de slimme hulpmiddelen in te zetten. Dus dat in de revalidatie al slimme dingen getraind worden. Innovaties waar uiteindelijk de ketenzorg, de thuiszorgprofessionals ook weer profijt van hebben.
Er zit tot nu toe nog geen 2 seconden pauze in deze podcast. Wat wel echt heerlijk is. Dat jullie vullen elkaar echt binnen de seconde aan. Ik zie ook iemand ook klaarstaan om aan te vullen op de ander. Dus het is in ieder geval fijn om die bevlogenheid te voelen. En die bevlogenheid die zit ook op die 30 dagen. En dat het allemaal zoveel beter is op deze manier. En het klinkt ook zo vanzelfsprekend dat ik me eigenlijk gewoon afvraag, hoe kan het in vredesnaam dat we ooit van de 180 dagen afkomen? Hoe kwam dat dan?
Ik denk dat daar dus ook een hele maatschappelijke verandering in zit. Hè? Dat we ook als maatschappij vanuit de verzorgingsstaat komen, waarin echt we in een luxe positie zaten. Dat kon en dat mocht. En mensen vonden het fijn om verzorgd te worden en ontzorgd te worden. En ik denk dat daar ook wel echt een hele verandering in is, dat Ja, je wil niet meer een half jaar van huis zijn. Hè? Dat zo snel mogelijk thuis, daar voel je je toch uiteindelijk beter. Dus daar is in eerste instantie ook die drijf vandaan gekomen. Medische ontwikkelingen, waardoor het ook sneller mogelijk is.
Ja.
Nou ja, een klein beetje druk van de verzekeraar zit daar uiteraard ook in.
Een klein beetje, je lacht erbij. Is dat flink veel druk of een beetje?
Ja, dat is de afgelopen jaren wel een forse druk geweest.
En wat vind je daarvan?
Wat ik net ook zei, we moeten ervoor waken dat we niet doorschieten in de balans, omdat dan de keten na de revalidatie te zwaar belast gaat worden. En je ook risico loopt dat mensen weer sneller terug de medische zorg, de ziekenhuiszorg en de revalidatie ingaan. Dus ik denk, dat is belangrijk, maar dat we deze stappen de afgelopen jaren hebben gemaakt, dat hebben we echt als sector goed gedaan.
Het is nu een doorslaand succes, maar het succes moet niet doorslaan.
Mm-hmm. Precies.
Nou ja, en er zijn natuurlijk ook nog steeds mensen waarbij de revalidatie niet lukt. En dat er toch een andere oplossing gevonden moet worden. En ook dat zien we als zorgverzekeraar, als VGZ. Dus daar kijken we ook zeker wel in mee.
Ik ben wel benieuwd, want jullie formuleren eigenlijk een toekomstbeeld dat mooi klinkt en om de mensen draait in plaats van om de systemen en de zorg. Je noemde het net een droom, Hanneke. Hoe ver weg is de realisatie van die droom eigenlijk? Moet er nog veel gebeuren of is het bijna zoals je het zou willen hebben?
Nee, er moet nog heel veel gebeuren. Ik denk dat we echt met elkaar nog stappen moeten maken in die maatschappelijke verandering. De zorgkloof zit niet alleen in het verschil tussen het aantal zorgvragers en het aantal professionals. Het zit ook in die verwachtingen tussen zorgvragers en wat wijs is vanuit die reëlmentgedachte wat je zelf blijft doen. En we kunnen niet alles als zorg bestempelen. Dus
dat
daar
gaat over de mindset kant.
Ja.
Maar er is volgens mij, als ik jullie goed beluister, ook als het gaat over de regelgeving, de normen, wat is kwaliteit, wat is goede zorg. Daar moet ook het een en ander veranderen. Van wie verwacht jij dat ze ruimte maken?
Ja, ik denk dat we echt nog wel vastzitten in de systeemwereld. Dus een IGJ, een NZA, verzekeraars, het beleid wat we schrijven, de kwaliteitskaders. Die zijn nog heel erg gestoeld op controle, het overnemen. En ik denk we moeten daar vertrouwen gaan geven aan onze revalidanten en naasten. Dat zij zelf die medicatie in eigen beheer doen. En dat ze dat doen zoals ze dat thuis deden. Die stoma. En dat gaat misschien niet altijd volgens onze professionele lat, maar wel goed genoeg.
Je zegt eigenlijk de regels zijn niet meer aangepast op hoe de beste zorg eigenlijk gegeven zou kunnen worden. Terwijl tegelijkertijd zijn we een soort van risicomijdende samenleving geworden natuurlijk. Dat vraagt echt wel iets van de toezichthouders die je noemt om daar anders in te gaan denken, denk ik.
Absoluut. En niet dus alleen van toezichthouders, maar ook van een tuchtcollege. Want daar zit de grootste angst bij big geregistreerde professionals.
Voeren jullie dat gesprek met die, kijk even naar jullie allebei. Vindt er gesprek plaats met de regelgevers en de tuchtcolleges en de controleurs?
Ja, toevallig een van mijn managers en beleidsmedewerker die zijn bezig om nu afspraak te maken, ook met een tuchtcollege, om dit soort voorbeelden te bespreken. En hoe kijken zij daarnaar? En hoe kunnen we nou onze professionals daar dus ook vertrouwen in geven, dat ook daar de weg ingezet is voor verandering?
En je ziet ook dat het maatschappelijk debat verandert. Hè? Dus niet alleen in de geriatrische revalidatiezorg, maar ook in de langdurige zorg. Hè? Kijk naar een film van een Teun Toebes. Hoe kan je nou welzijn versus veiligheid goed afwegen en wanneer doe je nou het juiste? En dat is denk ik een maatschappelijk debat wat wel zorgverzekeraars ook aan kunnen en moeten jagen.
Ja, dat was direct ook mijn vraag, Marika. Hè? Want je werkt bij VGZ, de zorgverzekeraar in casu. Wat kan VGZ betekenen in dat stuk controle en systeemwereld?
Dit vind ik al een mooi voorbeeld. Hè? Dus een eerste gesprek. Wij zijn met elkaar in gesprek. En hoe kunnen we het gesprek groter maken? Hoe kunnen we meer mensen betrekken bij dit gesprek? Vervolgens ook die discussie gaan aanjagen. Ik denk dat we daar een rol in hebben. Dat is denk ik wat het allerbelangrijkste. Want je wil eigenlijk dat vanuit de beroepsgroep zaken gaan veranderen.
Nou zit ik meteen te denken, hè, als er dingen misgaan in de zorg of bij TBS'ers die op verlof zijn, dan staat de Tweede Kamer altijd aan de voorste rij om Kamervragen te stellen en van de minister maatregelen te vragen. In hoeverre voeren jullie ook het gesprek met de politiek hierover? Want dat vraagt eigenlijk ook een ander verwachtingspatroon.
Ja, daar is onze beroepsvereniging Actis natuurlijk ook heel druk mee om dat gesprek goed te voeren. Nou ja, het is ook even spannend natuurlijk met de nieuwe formatie, wat gaat hierin gebeuren. Maar ik denk dat het echt heel belangrijk is, het maatschappelijke debat, die regelgeving, vertrouwen. Ik denk dat is het kernwoord waar we de komende jaren naartoe moeten om te kunnen en mogen veranderen.
Je noemt de branche de vakgenoten. Hè? Als het gaat over die vakgenoten. Je houdt eigenlijk een pleidooi voor deprofessionaliseren. Nou, dan ga je er best wel stevig in. Dan zeg je eigenlijk, we zijn doorgeslagen in die professionaliteit. Dan maak je vast niet alleen maar vrienden mee met zo'n term.
Ik geloof dat ook professionals zien dat er heel veel van hen gevraagd wordt waar ze niet voor opgeleid zijn. Ik zeg wel eens gekscherend, we zouden van een verpleegkundige alleen mogen vragen waar... wat in het curriculum staat, dan vallen er heel wat dingetjes letterlijk en figuurlijk uit hun handen, ook in de interne organisatie.
Dus je voelt eigenlijk niet heel veel weerstand?
Ik denk dat het belangrijk is om het goed vanuit de inhoud te benaderen. Dus bijvoorbeeld zo'n reablement gedachtegoed is daar heel mooi voor. Hè? Hulp kan niet afgedwongen worden, maar we kunnen ook een hulpvrager niet dwingen tot iets. Hè. Dus als een revalidant zegt, ja, ik accepteer dat ik val, dan is het niet aan ons om te zeggen, het is niet veilig. Hè, dat is echt aan de patiënt zelf.
Wat ik zo mooi vind is dat jullie in de manier van redeneren eigenlijk de afstand letterlijk en figuurlijk kleiner maken tussen de kliniek en weer thuis. Hè? Dus dat je de verwachtingen van wat je thuis normaal vindt, daar loop je het risico dat als je tegen de stoel aanloopt, dat je omvalt in de kliniek. Ja, dat moet daar bij wijze van spreken ook kunnen. Maar toch vraagt dat een enorme verandering in de manier waarop je kijkt, de manier waarop je gecontroleerd wordt. En gedragsverandering duurt meestal ontzettend lang, weten we. Kennen jullie genoeg voorbeelden van dat het anders kan? Want die voorbeelden die zijn volgens mij heel aantrekkelijk. En die kunnen die verandering sturen, zeg maar. Maar kennen jullie genoeg voorbeelden daarvan?
Ik denk dat er steeds meer voorbeelden komen. Hans van den Heuvel, een van de inkopers van de VGZ, die is een keer een hele ochtend mee komen lopen met ons fysiotherapeuten. Die was onder de indruk van de familie die mee oefende in de oefenzaal. Maar ook de voorbeelden dat we in gesprek zijn met de patiënt en daarnaast als iemand toch enigszins in de war is na een CVA, hersenbloeding, dan dat we accepteren dat iemand naar buiten gaat en kan gaan dwalen en met welke innovaties we dan iemand toch proberen te beschermen. Maar belangrijk is, wat willen mensen? En je ziet dat steeds meer families ook die risico's gaan accepteren. Mijn vader wil naar buiten. Dat kan misgaan, maar dat kon het thuis ook.
Ja, de tijd gaat ontzettend snel. We zijn al bijna toe aan een afronding. Maar door alles wat jullie zeggen, en jullie vullen elkaar ook aan, en jullie hebben elkaar hierin gevonden, zo voelt het in ieder geval. Maar het voelt ook een beetje alsof jullie op zoek zijn naar nog meer bondgenoten in deze strijd. Klopt dat?
Zeker.
Marika, die staat helemaal te springen.
Ik sta te trappelen. Ik ben heel erg benieuwd naar andere organisaties in de GRZ, de geriatrische revalidatiezorg, die met exact hetzelfde bezig zijn. Wat doen zij? Welke concrete voorbeelden hebben zij? Herkennen zij onze dilemma's? Ik zou heel graag hun voorbeelden, net zoals dat ik nu met Hanneke in gesprek ben, ook die willen uitwerken in goede voorbeelden, zodat het weer als inspiratie is voor anderen om deze beweging in gang te zetten. Dus dat zou ik heel graag willen.
Super. Nou, volgens mij hebben jullie wel een zaadje geplant.
Dat zou ik het fijn vinden als de luisteraars ook de open blikken en de handbewegingen erbij konden zien. Ik hoop dat ze dan toch een beetje door de microfoon heen gegaan zijn. Wat mij opvalt is dat op het moment dat wij vragen omschrijven is gezondheid, dan geven jullie antwoord waarbij het gaat over zelfregie, jezelf goed voelen ondanks, maar ook echt ertoe doen en dingen kunnen doen. Wat ik merk is dat het wat dat betreft echt... We komen vanaf een situatie, we hebben een zorghart en we nemen de verantwoordelijkheid over. Maar je wil weer naar, ik heb een woord geleerd, re-ablement. Waarbij je weer her in staat bent om. En dat is natuurlijk waar revalideren werkelijk om gaat. Dus laten we inderdaad een mindset veranderen op het gebied van afhankelijkheid. We mogen best afhankelijk zijn van het leren revalideren, maar niet meer afhankelijk zijn van de zorg zelf. En als we dan die overtuigingen wijzigen, Dan is daar misschien wel eens een feestje voor nodig. En als het dan allemaal lukt, dan is dat een feestje waard. Het was een feestje om deze podcast met jullie op te nemen. Dank jullie wel. Lieve luisteraars, ik ben benieuwd wat dit gesprek heeft losgemaakt bij jullie. Laat het ons weten via LinkedIn of mail naar denkmee@vgz.nl. Ook als je ingaat op de uitnodiging van Marika. Dank jullie wel allemaal.